We gaan vandaag verder in hoofdstuk 1 van de brief aan de Hebreeën. De afgelopen 2 weken heeft Ser in 2 sessies vers 3 uiteengezet. We hebben bestudeerd wat het inhoudt dat Christus de afstraling van Gods heerlijkheid en de afdruk van zijn zelfstandigheid is. En dat hij de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand heeft gebracht en aan de rechterhand van God in de hoogste hemelen is. Vanavond gaan we het verder oppakken vanaf vers 4. Dus ik zou zeggen, laten we de tekst lezen, bidden. En dan, naar mijn idee heerlijk starten met het induiken van Gods woord. Ik zou graag voor de context, graag best een stuk met jullie willen lezen. Graag oppakken vanaf vers 4. En lezen we door tot en met hoofdstuk 2, vers 18. Dus dat is een vrij voorstuk, Hebreeën 1, vers 4. En lezen we tot en met vers 18 van het tweede hoofdstuk. Wat tevens het laatste vers is. Hebben we hem? Oké. Okay. Hij is zoveel meer geworden dan de engelen als de naam die hij als erfdeel heeft ontvangen. Voortreffelijker is dan die van hen. Want tegen wie van de engelen heeft God ooit gezegd? U bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. En verder, ik zal voor hem tot een vader zijn, en hij zal voor mij tot een zoon zijn. En wanneer hij vervolgens de eerstgeborene in de wereld brengt, zegt hij, en laten alle engelen van God hem aanbidden. En van de engelen zegt hij weliswaar, die zijn engelen maakt tot geesten en zijn dierenaren tot een vuurvlam. Maar tegen de zoon zegt hij, uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. De scepter van uw koninkrijk is een scepter van het recht. U hebt gerechtigheid lief en haat ongerechtigheid. Daarom heeft uw God u gezalfd, o God, met vreugdeolie, boven u met gezellen. En in het begin hebt u, Heere, de aarde gegrondvest, en de hemelen zijn de werken van uw handen. Die zullen vergaan, maar u blijft altijd, en ze zullen alle verslijten als een gewaad. En als een mantel zult u ze oprollen, en ze zullen verwisseld worden, maar u bent dezelfde, en uw jaren zullen niet ophouden. En tegen wie van de engelen heeft hij ooit gezegd, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden neergelegd heb, als een voetbank voor uw voeten? Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen, die de zaligheid zullen beërven? Hoofdstuk 2. Daarom moeten wij ons te meer houden aan wat door ons gehoord is, opdat wij niet op enig moment afdrijven. Want als het woord dat door de engelen gesproken werd al bindend was en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontving, hoe zullen wij dan ontvluchten als wij zo'n grote zaligheid veronachtzamen, die in het begin door de Heere is verkondigd en die aan ons is bevestigd door hen die in hem, hem gehoord hebben? God heeft er bovendien medegetuigenis aangegeven door tekenen, wonderen en allerlei krachten en gaven van de Heilige Geest overeenkomstig zijn wil. Want hij heeft de komende wereld waarover wij spreken niet onderworpen aan engelen, maar iemand heeft ergens getuigd, wat is de mens dat u aan hem denkt, of de mensenzoon dat u naar hem omziet? U hebt hem voor korte tijd minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt u hem gekroond. U hebt hem gesteld over de werken van uw handen. Alle dingen hebt u aan zijn voeten onderworpen. Want bij het onderwerpen van alle dingen aan hem heeft hij niets uitgezonderd wat hem niet onderworpen is. Nu zien wij echter nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was vanwege het lijden van de dood, opdat hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven. Want het paste hem, om wie alle dingen zijn en door wie alle dingen zijn, dat hij, om veel kinderen tot heerlijkheid te brengen, de leidsman van hun zaligheid door lijden zou heiligen. Immers, zowel hij die heiligt, als zij die geheiligd worden, zijn allen uit één. Daarom schaamt hij zich er niet voor hen broeders te noemen. Want hij zegt, ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen. Te midden van de gemeente zal ik u lof zingen. En verder, ik zal mijn vertrouwen op hem stellen. En vervolgens zie ik en de kinderen van God, zie ik en de kinderen die God mij gegeven heeft. Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft hij eveneens daaraan deel gehad. Om door de dood hem die de macht over de dood had, dat is de duivel, teniet te doen en allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven en slavernij onderworpen waren. Want werkelijk, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het nageslacht van Abraham aan. Daarom moest hij in alles aan zijn broeders gelijk worden, opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die God betreffen, om de zonden van het volk te verzoenen. Want waarin hij zelf geleden heeft, toen hij verzocht werd, kan hij, hen die verzocht worden, te hulp komen. Prachtig, deze tekst, laten we bidden. Almachtige Vader, we maken u groot, we loven en we prijzen u, Heer. We danken u voor dit stuk tekst dat we zojuist hebben gelezen. Ik bid dat u uw werk zult doen vanavond. Vader, spreek door mij heen. Neem de gedachten van mezelf weg. Maak me nederiger, Heere Vader. Dienstbaar aan u, Heere God. Ik wil doen wat u van mij verwacht, wat u van mij vraagt, Heere God. En ik bid dat we alle vervuld mogen raken van de woorden die we met elkaar, van uw woord dat we vanavond zullen ontleden, Heere God. Ik bid dit in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. We hebben tot zover gezien hoe de schrijver de brief meteen van start is gegaan met het verhogen van Jezus Christus. En ook in vers 4 bouwt hij hierop verder. We zagen dat Christus superieur is aan de profeten. God sprak in het Oude Testament door de profeten heen. En in het nieuwe tijdperk spreekt hij door Jezus Christus heen. En de schrijver, hij zet deze lijn van verheffing, dat is wat hij vervolgens voort gaat zetten. Maar wat gaan we nu zien? De schrijver die gaat zich nu richten op de superioriteit van Jezus Christus ten opzichte van dat van de engelen. En dit thema, het duurt voort vanaf vers 4, dus waar we nu zijn, tot en met vers 18 van hoofdstuk 2, dat we net hebben gelezen. Waarin uiteraard ook weer andere verdiepende informatie te vinden is naast dit overkoepelende thema. En die informatie moeten we uiteraard niet missen. De komende tijd zullen we ons dus regelmatig bevinden in deze thematische context. De verhevenheid van Christus boven alle engelen. Dus ja, naar mijn idee een hele leuke, interessante tijd gaat het worden in ook deze verse. Voordat we de diepte ingaan, is het goed om globaal te kijken naar wat we tot aan het einde van hoofdstuk 2, zoals zien aan de superioriteit van Christus ten opzichte van de engelen. Nou, in hoofdstuk 1, dan de versen 4 tot en met 7, dan zien we onder andere dat Christus zoon is en dat de engelen dienaren zijn, en hij is meer dan hen. Ze aanbidden hem. De versen 8 en 9, daarin zien we dat Christus koning is, dat hij gezalfd is door God en dan boven zijn metgezellen, In vers 10 tot en met vers 13 zien we dat Christus schepper is. En dat maakt dat de engelen zijn schepsel zijn. Denk ook aan de woorden van Paulus aan de Colossenzen. Hij schrijft, want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemel en die op de aarde zijn en die zichtbaar en die onzichtbaar zijn. Tronen, heerschappijen, overheden of machten. Alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. Ook geeft in deze korte sectie de schrijver ons informatie over hun dienst. Ze zijn dienstbaar, namelijk, en met zo bedoel ik dan de engelen. Allen zijn ze dienende geesten die uitgezonden zijn ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven. Terwijl hij is Christus aan de rechterhand van God zit. In hoofdstuk 2 zien we in vers 1 tot en met 4 onder andere de superioriteit van het woord dat door de Heer verkondigd is ten opzichte van het woord dat door de engelen gesproken werd. En dat gaan we natuurlijk inhoudelijker uiteenzetten hoor. Vanaf 5 tot en met 18 in hele grote lijnen Jezus zijn superioriteit boven de engelen op grond van het feit dat hij mens was. Dus wat we zelf al in deze helikopterview zien als het ware, dit duidt al een wezenlijk verschil aan, zonder dat we nog de diepte in zijn gegaan. En een wezenlijk verschil in soort Christus ten opzichte van de engelen. Hij is meer geworden dan de engel is wat de schrijver schrijft. Dus laten we daar rustig naar gaan kijken. Goed, door alle Bijbelstudies die we doen, door studies die we beluisteren, alles wat we lezen over de Heere, door Gods woord inhoudelijk te bestuderen, door een relatie met Jezus Christus te hebben, door tot hem te bidden, te zingen enzovoort, dat maakt dat we weten wie Jezus Christus is. Ik zeg dit niet met de bedoeling dat we ons comfortabel moeten gaan voelen daarin en dat we moeten stoppen met streven om meer begrip, meer inhoud, meer diepgang en kennis van hem te krijgen. Dat zou nooit het geval moeten zijn. Maar we hebben in zekere mate hebben we begrip over Christus. We kennen onze God. Het zou heel raar zijn als we een God zouden aanbidden en we kennen hem niet. We kunnen getuigen wie Jezus Christus is, wat hij heeft gedaan, wat hij voor ons betekent en dan ook op Bijbelse wijze. Maar goed, dus nogmaals, we kennen onze God. En omdat de schrijver Christus, onze God, in deze sectie neerzet ten opzichte van de engelen, lijkt het me goed om eerst ook even een beter beeld van de engelen te krijgen. We gaan niet alle details bestuderen. Het is namelijk een heel groot en naar mij iedereen heel interessant onderwerp. Maar goed, veel te groot om in deze studie te verwerken. We zouden daar meer tijd voor nodig moeten hebben. Dus ik ga proberen om het voor nu een beetje samen te vatten wat basiszaken en algemeenheden te bespreken, zodat we een beter beeld hebben van de engelen. Stel, als je met een microfoon op straat zou gaan en je zou mensen vragen naar de beschrijving van een engel, dan heb je een hele grote kans dat je te maken krijgt met antwoorden als een mollige vliegende baby met kleine vleugels. Dat zijn vaak die dingen die we op schilderijen zien. Vaak ook wat oudere schilderijen. Goed, oud is natuurlijk subjectief, maar ik denk dat jullie me kunnen begrijpen. Of je hoort antwoorden als gevleugelde wezens op van die Valentijns kaartjes. Of Cupido die met pijlen schiet. Deze kennen we ook. Een goed wezentje op de ene kant van de schouder dat je goede dingen influistert ten opzichte van een slecht wezentje op de andere schouder die het slechte verkondigt. Een mystiek figuur die bescherming biedt. Mensen lopen ook te koop met ik heb mijn eigen beschermengel en goed plaatsen dat in hele onbijbelse contexten. We horen ook dingen als Een prachtig mensachtig wezen met grote vleugels, gehuld in een gewaad, het liefst, soms met een gloed of een lichtkrans boven het hoofd. Of, wat we al helemaal vaak zien, is een engel. Dat is iemand die een andere persoon lief vindt. Dan word je vaak bestempeld met, oh, goh, je bent toch een engel en wat een lieve engel en noem maar op. Goed, dat zijn allemaal menselijke interpretaties en wereldse percepties. Wij gaan hier niet in mee. We gaan kijken naar wat de Bijbel ons daadwerkelijk leert over dit onderwerp. Een engel, het woord engel, het stamt af van het Griekse woord angelos. In het Hebreeuws, in het Oude Testament, is dat mala. Natuurlijk spreek ik het niet goed uit, maar dit is het beste wat ik nu voor jullie kan doen. Het staat voor boodschapper. Boodschapper. Angelos wordt primair gebruikt om aan te duiden een bovennatuurlijk wezen dat door God gezonden is om zijn boodschappen over te brengen, zijn wil uit te voeren, leiding of bescherming te bieden aan mensen. Wat is belangrijk, dat soms in sommige contexten wordt het woord bijvoorbeeld ook gebruikt om menselijke boodschappers aan te duiden. Zoals in het Oude Testament hebben we daar een voorbeeld van. Wat zien we in Genesis 32? Jacob, hij stuurde boden uit. Malach stuurde hij uit. Voor zich uit naar zijn broer Esau, naar het land Seir, het gebied Edom. Dus de boden die hier worden uitgestuurd naar zijn broer, dat zijn gewone mensen. Het zijn geen bovennatuurlijke wezens. Een ander concreet voorbeeld, Johannes de Doper, wordt in het Nieuwe Testament bijvoorbeeld ook een engel genoemd. We lezen in Matthäus 11, vers 10 het volgende. Want hij is het over wie geschreven staat. Zie, ik zend mijn engel, angelus, voor uw aangezicht, die voor u uit de weg gereed zal maken. Dus we zien dat Johannes de Doper hier functioneert als een menselijke boodschapper van God. Dus het woord malak, het Hebreeuws en angelos, in het Grieks, kan zowel op mensen als hemelse wezens slaan. En wat is belangrijk, het is de context die bepaalt of het om mensen of om hemelse wezens gaat. De context die maakt het uit. Voor nu richten we ons op de bovennatuurlijke schepping van God. Dat is namelijk ook waar de schrijver van de Hebreeënbrieven, waarin we nu studeren, de sectie waarin we nu studeren, het over heeft. Check. We zien de bovennatuurlijke schepping van God door heel de schrift. Laten we gezamenlijk kijken naar een aantal aanwijzingen, een aantal benamingen en een aantal type aanduidingen. In het Oude Testament zien we bijvoorbeeld een aantal engelen voorkomen die een mensachtig verschijning hebben. In Genesis 19 zien we dat twee engelen die eerst bij Abraham waren, aangeduid werden als mannen, in Sodom aankomen. Lot komt ze tegemoet en Lot nodigt ze bij hem in huis uit. De mannen van de stad die aanschouwen hen, dus die engelen, ook als mannen. Maar wat deden ze, die mannen? Ze riepen naar Lot en ze zeiden tegen hem, waar zijn die mannen die vannacht bij u gekomen zijn? Dus ze hebben het dan over die engelen, die zij dus als mannen zien. Breng hen naar buiten, ja, ons toe, zodat wij gemeenschap met hen kunnen hebben. Goed, dit duidt de gekheid van die mensen daar aan. Maar goed, deze mannen, dus de engelen, zij leiden Lot en zijn familie uiteindelijk de stad uit, waarna de heren Sodom en Gomorra en alle inwoners verwoest. Dus we zien hier engelen met een menselijk uiterlijk, zichtbaar als mannen. In Richteren zien we dat een engel van de Heere aan de moeder van Samson verschijnt. En hij zegt tegen haar dat ze ondanks haar vruchtbaarheid een zoon zal baren. En zij, dus die moeder en haar man Manoach, weten niet dat het een engel is. Pas toen de engel van de Heere hier in een vlam naar de hemel opsteeg, begreep Manoach dat het een engel van de Heere geweest was. Dus dit wijst er ook op dat de engel hier een menselijk uiterlijk had. Verderop in de brief aan de Hebreeën schrijft de schrijver: vergeet de gastvrijheid niet, want hierdoor hebben sommigen, zonder het te weten, engelen onderdak geboden. Dus ze hebben zonder het te weten engelen onderdak geboden. En dit bevestigt ook weer dat engelen zich menselijk kunnen voordoen. Dit stuk wijst in alle waarschijnlijkheid naar de situatie van Abraham en Lot, waar ik net over sprak. Dus dit zijn voorbeelden van engelen die als het ware onopvallend zijn. En deze engelen die zijn dan ook niet bij naam genoemd. Goed, in de schrift komen we ook engelen tegen die met naam aangeduid worden. In Daniël lezen we bijvoorbeeld over Michaël. En we lezen in Daniël ook over Gabriël. Laten we eerst even naar Gabriël kijken. Over Gabriël wordt geschreven, en precies te zijn in Daniël 8, dat hij verschijnt als iemand met het uiterlijk als van een man. Dus hij verschijnt als iemand met het uiterlijk als van een man. En Daniël verklaart het volgende. Jullie kunnen met me meelezen, Daniël 8 vanaf vers 15. Dus vanaf vers 15. Het gebeurde toen ik het visioen zag, ik, Daniël, dat ik het probeerde te begrijpen. En zie, er stond iemand voor mij. Oké. En hoe zag die persoon eruit? Iemand met het uiterlijk als van een man. En ik hoorde de stem van een mens tussen de oevers van de Ulai. Hij riep en zei: Gabriël, laat hem daar het visioen begrijpen. En dan zegt Daniël vervolgens: hij kwam naast de plaats staan waar ik stond. Toen hij kwam, werd ik door angst overvallen. En ik wierp me met het gezicht ter aarde. Toen zei hij tegen mij: begrijp, mensenkind, dat het visioen betrekking heeft op de tijd van het einde. Oké, wat zien we hier? Gabriël komt naar Daniël toe om het visioen uit te leggen. We lezen dat Gabriël het uiterlijk van een man heeft. Daniël zegt: iemand met het uiterlijk van een man. Zij bevestigt een dag. En we zien ook dat Daniël in de eerste instantie bevreesd was voor Gabriël. Later in het volgende hoofdstuk vertelt Daniël dat terwijl hij aan het bidden was, Gabriël nogmaals naar hem toe komt. En de tekst leert, of Daniël verklaart, dat Gabriël snel aangevlogen kwam. Dit lezen we in Daniël 9, vers 21, als ik het goed heb. Nou goed, dit wijst erop, we hebben het gehad over het menselijk uiterlijk van Daniël, maar dit wijst erop dat Gabriël kan vliegen. Wat doet de tekst niet? Er wordt niet specifiek gezegd op welke manier of hoe dat gebeurde. En of Gabriël wel of geen vleugels had. Maar de tekst leert dat hij aangevlogen kwam. Dus dat is de informatie die we hebben. En daar ga ik dan ook niets aan toevoegen. We zien Gabriël nog meer. We zien hem in het Nieuwe Testament ook verschijnen. Daar verschijnt hij aan Zacharias, de vader van Johannes de Doper. En we zien dat Zacharias werd in de eerste instantie door vrees overvallen. Net zoals Daniël, vrees overvallen. En later verschijnt hij ook nog aan Maria. En wat komt hij doen? In beide gevallen komt hij om de geboorte van hun kinderen aan te kondigen. En wat doet hij? tegen allebei zegt hij, wees niet bevreesd, zegt hij tegen beiden. Goed. Gabriel's functie is hier het zijn van een boodschapper. We zien hier dat hij een boodschap, een speciale boodschap, komt brengen. Dat wijst op de komst van Jezus Christus. Johannes de Doper heeft daar uiteraard ook werk in verricht op het wijzen op. Hè? Wat kunnen we nog meer zeggen over zijn verschijning? Hij verschijnt niet als een gewoon persoon, als een gewone verschijning. Want op de een of andere manier heeft zijn verschijning impact. Want ook hier zien we, net zoals Daniel wat ik net zei, dat hij in de eerste instantie bevreesd werd. En tegen zowel Maria, Zacharias, moet hij dus zeggen dat ze niet bevreesd moeten zijn. En een heel klein zijsprongetje, dit wat we hier zien, dus dat hij moet, dat hij vertelt dat ze niet bevreesd moeten zijn. Dit laat ons zien dat engelen, dat ze angstaanjagend kunnen zijn. Ze hebben onder Gods autoriteit, hebben ze een bepaalde mate van macht. Dat hebben ze, dat leert de schrift ook. En ik wil dat graag woordelijk kracht toevoegen aan wat ik net zei. Denk bijvoorbeeld aan de engel van de Heere in 2 Samuel, die zijn hand over Jeruzalem uitstrekte om daar verderf aan te richten. En we zien vervolgens, de Heere kreeg berouw over dit kwaad en hij zei tegen de engel, het is genoeg, trek uw hand terug. Dus dat is een concreet voorbeeld. Wil ik jullie nog eentje geven? Denk bijvoorbeeld aan de engel die ten strijde trok en in één nacht 185.000 man van het legerkamp van Assyrië neersloeg. In zijn eentje, in één nacht, tegen zo'n groot leger. Dus goed, engelen zijn krachtige wezens. We kunnen daar niet omheen. We zien dat in de schrift. Dus even een sidestap, gaan we weer terug. Naast Gabriel wordt er in Daniel ook nog een andere engel bij naam genoemd, namelijk Michael. In Daniel 10 lezen we dat een engel tot hem sprak. Hij zegt dat de vorst van Perzië 21 dagen tegenover hem stond. En hij vertelt dat Michael kwam om hem te helpen. En hij zegt verder over Michael dat hij één van de voornaamste is. Dus Michael is één van de voornaamste. In Judas wordt Michael aangeduid als de aartsengel. Aan het einde van onze Bijbel in Openbaring lezen we dat Michael en zijn engelen oorlog voeren tegen de draak. Wat laat dit ons ook zien? Het laat ons zien dat hij een leger leidt, Michael. En hieruit kunnen we dan ook weer verder halen, als we daar verder naar gaan kijken, dat er veel meer, en ik zal het maar zo zeggen, goede engelen zijn. En daarbij kunnen we ook zien dat er rangen van engelen zijn. En waarom zeg ik dit? Michael, hij is namelijk één van de voornaamste. Dus dat toont het feit aan dat er dus rangen zijn. Dan zijn er hiernaast ook andere bovennatuurlijke wezens, zoals de cherubs en de serafs, waar ik even kort bij stil wil staan. De cherubs worden beschreven als bovennatuurlijke wezens met vleugels. De eerste keer dat we hen tegenkomen is in Genesis. Dit zijn de wachters die God ten oosten van de Hof van Eden plaatst met een vlammend zwaard dat heen en weer bewoog. En dit dan om de weg naar de boom des levens te bewaken nadat hij Adam en Eva uit de hof heeft verdreven. Dus we zien de cherubs hier in een bewakende rol. Ze zijn wachters. Nou goed, dan de vraag, hoe zien de cherubs eruit? Ezechiël geeft ons een goede beschrijving in zijn visioen. Laten we er samen heen gaan. Blader alsjeblieft naar Ezechiël. En dan gaan we naar 1 vers 4. Kijk, het is ook best een stuk tekst. We lezen vanaf vers 4 tot en met vers 14, dus 10 versen. Vers 4. Toen zag ik, en zie, een stormwind uit het noorden, een grote wolk, flitsend vuur en een lichtglans eromheen. En uit het midden ervan kwam iets als de schittering van edel metaal, uit het midden van het vuur. Uit het midden daarvan kwam een gedaante van vier levende wezens. Dit was hun uiterlijk. Ze hadden gedaante van een mens. Zo hier begint het. Ieder afzonderlijk had vier gezichten en ieder afzonderlijk van hen had vier vleugels. Hun voeten waren rechte voeten en hun voetzolen waren als voetzolen van een kalf, glinsterend als de schittering van gepolijst koper. Aan hun vier zijden, onder hun vleugels, waren mensenhanden. Wat betreft hun gezichten en vleugels, gold van alle vier, hun vleugels raakten elkaar. Ze draaiden zich niet om wanneer ze gingen, en ze gingen ieder recht voor zich uit. Hun gezicht leek op het gezicht van een mens, bij alle vier van rechts op de kop van een leeuw, bij alle vier van links op de kop van een rund, bij alle vier en alle vier hadden ze de kop van een arend. Hun gezichten en hun vleugels waren naar voren, naar boven gestrekt. Ieder had twee vleugels die elkaar raakten. Ieder had twee vleugels die het lichaam bedekten. Ze gingen ieder voor zich uit. Waar de geest heen wilde gaan, daarheen gingen zij. Ze draaiden zich niet om wanneer ze gingen. Want wat de gedaante van de levende wezens betreft, hun uiterlijk was als brandende kolen in het vuur, en als het uiterlijk van fakkels. Dat vuur ging heen en weer tussen de levende wezens. Het vuur had lichtglans. En uit het vuur schoot bliksem. En de levende wezens schoten heen en weer als een bliksemflits. Heel indrukwekkend naar mijn idee wat we hier lezen. Gigantisch indrukwekkend. Bovennatuurlijk, wat we hier lezen. Als we hem even kort samenvatten. De gedaante van een mens zien we. Dus ze leken op mensen in hun verschijning. Ze leken op mensen in hun verschijning. Ze hadden vier gezichten. Eén gezicht van een mens. Een gezicht van een leeuw. Een gezicht van een rund. En een gezicht van een arend. Ze hadden vier vleugels. Twee vleugels die raakten elkaar aan. Twee vleugels die het lichaam bedekten. We lezen rechte voeten met zolen als dat van een kalf. En dat het glinsterend was. Onder hun vleugels hadden ze handen aan alle vier zijden. Ezekiel, hij specificeert later en verder het volgende. Er was bij de cherubs onder de vleugels iets zichtbaar met de vorm van een mensenhand. Dus dat is wat we zien van ze. Vers 12 van wat we net hebben gelezen, en dat vind ik een heel krachtig vers, maar ook indrukwekkend om te zien en prachtig. We lezen, ze gingen ieder recht voor zich uit en dit is hem. Waar de geest wilde gaan, daarheen gingen ze. Ze draaiden zich niet om wanneer ze gingen. Dus wat zien we hierin? Waar de geest heen wilde gaan, daar is waar zij heen gingen. Waar de geest wilde, daar is waar zij heen gingen. Dus wat zien we dan hierin? Gehoorzaamheid aan God. Prachtig om te zien. Er is veel meer rijkdom hierin. Maar goed, zoals ik net zei, We gaan dit niet allemaal, of niet helemaal ontleden. Waar komen we de cherubs nog meer tegen? In de schrift zien we nog meer afbeeldingen van hem. Denk bijvoorbeeld aan de tempel van Salomo. Salomo liet in het midden van het heiligdom van de tempel twee hele grote cherubs maken. Hij liet ze met goud overtrekken. En hun vleugels, zien we ook weer hier, die raakten elkaar in het midden. En ze raakten de muren aan de zijkanten. Dus we zien ook weer dat die vleugels elkaar raken. Ook in het geval van de tabernakel, denk aan de 10 tentkleden waarvan de tabernakel gemaakt was. Die waren met cherubs, zaten cherubs op die tentkleden. Zo kijken we naar de ark van het verbond. Op het verzoendeksel van de ark van het verbond waren twee gouden cherubs. Hun vleugels die bedekten het verzoendeksel. En de Heere die zegt aan Mozes dat hij vanuit tussen die twee cherubs met hem zal spreken. Numeri 7, specifiek vers 89 leert. En wanneer Mozes de tent van ontmoeting binnenging om met hem, God, te spreken, hoorde hij een stem tot hem spreken van boven het verzoendeksel op de ark van de getuigenis, dat op de ark van het getuigenis ligt, van tussen de twee cherubs, zo sprak hij tot hem. Dus God, die sprak vanuit tussen hen, bevindt zich daartussen. Dus we zien dat de cherubs meermaals in verband worden gebracht met het bewaken van heilige plekken, zal ik het maar zo zeggen. Ze hebben een bewakend karakter. We zien het in de Hof van Ede. Het heiligdom van de tempel van Salomo. En het verzoendeksel wat ik zojuist heb benoemd. En Ezechiël's visioen wordt geïnterpreteerd als beeld waarin de troon van God zich boven de cherubs bevindt. Wat erop wijst dat zij dit dus ook dragen. En dat geeft hen dan ook een dragende, oftewel een ondersteunende functie. En Psalm 80 en 99, die lijken dit beeld ook te ondersteunen. Want we lezen in Psalm 80, Heer of herder van Israël, neem ter oren u die Jozef als schapen leidt. En dan komt hij hier, u die troont tussen de cherubs, verschijnt blinkend. Psalm 80, vers 2. Ook in Psalm 99, vers 1 lezen we: de Heere regeert, laten de volken sidderen. En dan komt hij: hij troont tussen de cherubs, laat de aarde beven. Dus dit komt allemaal ook samen met hoe we zien dat God vanuit boven het verzoendeksel tussen de twee cherubs spreekt. Hij is tussen hun, hij troont tussen hun. Even kijken. Ik zal hem ook even kort benoemen. Dan gaan we ook niet te lang bij stilstaan. En dit visioen van Ezechiël worden trouwens naast de cherubs ook nog andere hemelse wezens omschreven, waar niet al te veel informatie over is. Dit waren een soort wielachtige wezens. Ze werden ten aanhoren van Ezechiël Galgal genoemd. En van het uiterlijk kunnen we zeggen dat ze, die wielen waren turquoise. Hun uiterlijk was alsof er een wiel midden in een ander wiel zat. En hun velgen zaten vol met ogen. En zijn wezen, geen wiel, maar daadwerkelijk een wezen. Heel interessant. Bijzonder. Maar goed, we moeten door. Naast de cherubs zijn er nog andere gevleugelde hemelse wezens. De serafs. En om meer over hem te weten te komen, bladeren we naar Jesaja. Laten we dat ook samen doen. Ga naar Jesaja hoofdstuk 6. En dan pakken we dat op vanaf vers 1. Oké, we lezen door tot en met vers 7. In het jaar dat koning Uzia stierf, zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon. En de zomen van zijn gewaad vulden de tempel. Hier, serafs stonden boven hem. Ieder had 6 vleugels. Met 2 bedekte ieder zijn gezicht. Met 2 bedekte ieder zijn voeten. En met 2 vloog hij. De een riep tot de ander: Heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. De deurpinnen van de drempel schudden door de stem van hem die riep. En het huis vulde zich met rook. Toen zei ik: Wee mij, want ik verga. Ik ben immers een man met onreine lippen en woon te midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de koning, de heren van de legermachten gezien. Maar een van de serafs vloog naar mij toe en hij had een gloeiende kool in zijn hand, die hij met een tang van het altaar had genomen. Daarmee raakte hij mijn mond aan en zei: Zie, deze heeft uw lippen aangeraakt. Zo is uw misdaad van u geweken en uw zonde verzoend. Kijken naar de tekst. Hoe worden de serafs gepresenteerd? Ze hebben 6 vleugels. 2 van die vleugels die bedekken het gezicht. 2 van die vleugels die bedekken de voeten. En 2 van die vleugels die zijn er om, die gebruiken ze om te vliegen. En waar bevinden ze zich? Dat zien we, ze begeven zich boven de heren die op de troon zit. Ze zijn dus ook heel dichtbij God. En wat doen ze? Wat zeggen ze? Heilig, heilig, heilig is de Heer van de legermachten. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. En wat lezen we aanvullend? Wat weten we van Openbaring 4, vers 8. Het volgende lezen we aanvullend. En de 4 dieren hadden elk voor zich 6 vleugels rondom. En van binnen waren die vol ogen. Ze hadden geen rust en zeiden de hele dag. En zeiden dag en nacht: Heilig, heilig, heilig is de Heere, de Almachtige, die was, die is en die God, die komt. Dus broeders en zusters, we zien hier de serafs. Ze prijzen God. Ze prijzen God zonder rust. En dag en nacht aanbidden ze God. Breng het even bij elkaar. Als we kijken naar de cherubs en kijken naar de serafs, dan zien we dat ze zich in een nabijheid van God bevinden. Ze zijn in zijn nabijheid. En dit idee, dit wat we hier zien, het is een heel bemoedigend beeld om zeker om goed om bij stil te staan. Hoe ze hem er zo aan aanbidden. Heilig, heilig, heilig. En dan ook te beseffen dat wij ook in die nabijheid van God zullen gaan staan. Ik vind het heel bemoedigend om dit te lezen. Deze engelen waar we naar hebben gekeken, dit zijn engelen die allemaal aan Gods zijde staan. Deze engelen, ze dienen de Heere. En daarbij ook meteen de vraag, als we het hebben over deze engelen die aan Gods zijde staan en die God dienen. Zijn er slechte engelen? Dat is een vraag die naar mijn idee hierbij komt kijken. En een zeer relevante vraag. Ook dit is een groot studieonderwerp waar ik heel graag inhoudelijker op in zou willen gaan. Maar goed, dat gaan we nu niet redden omwille van de tijd en we zouden er mogelijk ook te veel uitwijken. Maar het antwoord op deze vraag is volmondig ja. En dat zeg ik niet zomaar, de schrift leert dat. Er zijn veel tekstgedeelten die erop wijzen dat er naast goede engelen ook slechte engelen zijn. Engelen die niet aan Gods zijde zijn. Een voorbeeld hiervan lezen we in Matteüs in hoofdstuk 25. Nou, dit stuk kennen we. Daar spreekt Christus over de schapen en de bokken die hij van elkaar zal scheiden. Ik hoor mensen bladeren, dus ik zal maar meegeven. Matteüs 25, vers 41, om precies te zijn. Dus Jezus spreekt over het scheiden van de schapen en de bokken. De schapen zal hij zetten aan zijn rechterhand en, de bokken zal hij zetten aan zijn linkerhand. En dan zegt hij in vers 41, dan zal hij ook zeggen tegen hen die aan zijn linkerhand zijn, ga weg van mij, vervloekten in het eeuwige vuur. Ga weg van mij, vervloekten in het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is. Dus dit is een directe aanwijzing dat er slechte engelen zijn. In Openbaringen 12 lezen we bijvoorbeeld ook weer over Michael en zijn engelen die oorlog voeren tegen de draak. En wat zien we daarbij? Dat ook de draak en zijn engelen oorlog voeren. Dus dit betreft dan uiteraard ook slechte engelen. Dus de draak heeft geen goede engelen waar hij strijd mee voert. Judas schrijft over de engelen die hun oorspronkelijke staat niet bewaard hebben. Dat lezen we in Judas 1 vers 6. Ook weer heel inhoudrijk om uiteen te zetten. Maar goed, dit is even conclusie. Hij schrijft daarover. En Paulus schrijft in Efeze 6 over de overheden, de machten, wereldheersers van de duisternis van dit tijdperk en de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Petrus, hij schrijft over dat God de engelen die gezondigd hebben niet gespaard heeft, maar in de hel geworpen heeft en heeft overgegeven aan de ketenen van de duisternis om tot het oordeel bewaard te worden. Dus duidelijk lijkt me. En er staat deze engelen op basis van wat we hier ook lezen iets pittigs te wachten in de eeuwigheid. En als we dit lezen, dan ook meteen weer een andere vraag. Kunnen engelen sterven? Kunnen engelen sterven? Nou, Jezus zegt, want zij, dus de gelovigen in het verheerlijk lichaam, kunnen niet meer sterven, omdat zij gelijk zijn aan de engelen. En zij zijn kinderen van God, omdat zij kinderen van de opstanding zijn. Dus we zien hier engelen, ze kunnen niet sterven, engelen zijn eeuwig. Laat hem hierin trechteren. Laat hem hierin trechteren. Dit geeft ons naar mijn idee even een beeld, een inhoudelijker beeld over de engelen. En dan gaan we met al deze informatie terug naar het feit dat Christus schrijft dat de schrijver van Hebreeënbrief schrijft dat Christus superieur is boven de engelen. Hij schrijft dat en hij benadrukt dat stevig. We hebben de grootheid gezien. We hebben gezien de krachten die ze hebben, hoe bijzonder ze eruit zien. Ogen her en der, vleugels en noem maar op. Dat ze een bepaalde mate van macht hebben. Maar Jezus Christus, hij staat hierboven. Hij is groter dan deze engelen. En wat is nog meer goed om als achtergrondinformatie te weten? We weten dat de Joden veel waarde hechten. En sommigen meer waarde hechten aan de wet ten opzichte van het evangelie. Dat zien we veelal ook in het Nieuwe Testament voorbij komen. En de schrift leert dat de wet ontvangen is door de dienst van de engelen. Dus door de engelen in de hand van Mozes beschikbaar gemaakt. En de Joden, ze zijn hiermee bekend. De Joden kennen deze verhalen. Het leeft veel meer bij hen dan bij ons. En daarom nog meer reden voor de schrijver om aandacht te besteden aan de superioriteit van Christus boven dat van de engelen en daarop de focus te leggen. Nog ook goed om te weten, engelenverering, het was in de tijd van het Nieuwe Testament niet iets ongewoons. Want let op wat Paulus schrijft aan de Colossenzen. Laat u niet de prijs ontzeggen door iemand die behagen schept in nederigheid en engelenverering. Colossenzen 2 vers 18 staat het. Dus engelen werden daadwerkelijk verheerlijkt, want Paulus, hij schrijft hiertegen. In Openbaring lezen we dat Johannes op zijn knieën valt voor een engel die hem een visioen toont en dat Johannes hem wil aanbidden. En wat zien we? De engel, hij waarschuwt hem en hij reageert als volgt. Hij zegt tegen hem, pas op dat u dit niet doet, want ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders, de profeten, en van hen die de woorden van dit boek in acht nemen. En dan zegt hij, aanbid God. Dat is wat die engel zegt. Dus deze passage onderstreept het feit dat God alleen aanbeden behoort te worden. En het is een engel die dit hier dan ook uitspreekt. En in lijn hiermee wil de schrijver, of zien we hoe de schrijver van deze brief, de engelen onderschikt ten opzichte van Jezus Christus. En wat ik net zei, de focus brengt naar Christus die oneindig superieur is. Dus het moet duidelijk zijn dat de glorie naar hem uitgaat. Dus Jezus, hij is niet op hetzelfde niveau als de engelen. Hij staat boven hen. De engelen zijn zijn schepselen en zijn dienaren. Hij moet boven hen geëerd worden. De schrijver schrijft, hij is zoveel meer geworden dan de engelen als de naam die hij als erfdeel ontvangen heeft voortreffelijker is dan die van hen. Oké. We weten dat Jezus boven zijn schepping staat. We weten dat. Dus hij is dan meer dan zijn schepping. En hij verandert niet. Maar toch doet de schrijver iets opmerkelijks. Hij schrijft dat hij, over het feit dat hij meer is geworden, dat hij constant meer is. En dat betekent, als we hier naar kijken, dat er een punt was waarop hij dus minder was dan de engelen. Dat is wat we halen hier uit de tekst. Oké. Hoe moeten we hier naar kijken? Het antwoord daarop vinden we ook weer verder terug in deze brief in hoofdstuk 2. Vers 9. We hebben hem net ook gelezen. Daar zegt de schrijver het volgende. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Hier zit hij, die voor een korte tijd minder dan de engelen geworden was. Dus hier lezen we de bevestiging dat hij minder was, dan wel voor een korte tijd. En waarom was hij dan minder dan de engelen? En wanneer was deze korte tijd? Het zit in het vervolg, let op. Vanwege het lijden van de dood, opdat hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven. Dus in de tijd dat hij hier als mens was. En onthoud, de engelen, we hebben net gezien, de engelen kunnen niet sterven. En daar zien we waar Christus op dat moment verlaagd was tot mens. En de mens die sterft en dan ook de dood heeft geproefd. Dus tijdens zijn korte tijd op aarde is hij beneden de engelen gesteld geweest. Hij heeft zichzelf vernederd, aan een mens gelijk geworden, is gehoorzaam geworden tot aan de kruisdood. En daarom heeft God hem bovenmatig verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam, opdat de naam van Jezus, in de naam van Jezus, zich zal buigen, we kennen dit. Elke knie van hen in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zal belijden dat Jezus Christus de Heer is tot de heerlijkheid van God de Vader. Paulus schrijft ook aan de gemeente in Efeze dat Christus aan de rechterhand van God zit, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij. En elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende wereld. Dit geeft ons een beeld. En we gaan veel inhoudelijker hier naar kijken. Het is maar een glimp van hoe de superioriteit van Christus ten opzichte van de engelen, hoe dat zich voordoet. Ik heb ook geen knallend of een spetterend einde. Maar wat ik wel noemenswaardig vind is, iedere keer als ik dit soort teksten lees, iedere keer als ik dit soort onderwerpen uiteenzet in alle dankbaarheid aan God, dan herinnert dit me eraan dat we maar zo klein zijn. Het herinnert me eraan dat we een fractie zijn van wat hij allemaal heeft geschapen. Ik had getracht om ook nog even uiteen te zetten de hoeveelheid engelen die er zijn. Goed, binnen deze studie hebben we hem zo gecomprimeerd, wat naar mijn idee ook een volwaardig beeld moet schetsen. Het punt dat ik nu wil maken is, er zijn veel engelen. Het is groot om ons heen. Het is groot. En binnen dit hele universum, binnen deze grootheid, zien we dat Christus zich heeft vernederd en voor ons is gestorven. Hij is gekomen naar dit stipje, als het ware. En het is groot. Ik kan het niet anders zeggen. Het is groot. God is gigantisch. Het werk wat hij heeft gemaakt, het is gigantisch. De wereld die wij niet kunnen zien, de geestelijke wereld, het is gigantisch. Laat de wereld maar denken, die dingen bestaan niet. Laat de wereld maar denken dat dit het enige is en dat al het geestelijke larikoek is. We lezen over deze dingen, de Heer heeft deze dingen gemaakt, het is groots. En weet je dit, ik heb te weinig woorden om dit om uit te drukken wat ik hierbij ervaar. Goed, het gaat ook niet om mij, maar ik zeg deze dingen ter bemoediging, als aanmoediging voor ons allen, om te blijven beseffen dat A, God groot is, gigantisch werk gedaan heeft, dat er een grootheid om ons heen is. Ik blijf het ook weer zeggen, net als een aantal studies hiervoor, het gaat niet om ons. Het gaat niet om ons. We zijn een stip. En het is dankbaar, alleen maar dankbaarheid, dat we die genade ontvangen hebben. Christus, hij heeft zichzelf vernederd. Hij heeft een nederig werk gedaan. We hebben gezien hoe hij God heeft gehoorzaamd tot aan de kruisdood en hoe de Heer hem vervolgens heeft verhoogd. Laten we daaraan vastgrijpen. Laten we en die gehoorzaamheid blijven doen. Daaraan blijven vasthouden. Daadwerkelijk praktiseren. En ons wedloop, zal ik maar zeggen, gezegend uitlopen. Ik wil daarmee afronden in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Laten we bidden. Almachtige Vader, we danken u voor uw woorden, Heer. U bent gigantisch, Heere Vader. We zijn u dankbaar voor het feit dat we hier vanavond weer naar hebben mogen kijken. Heren, Ik woorden schieten tekort, vader. Ik ben u zo dankbaar voor dat u naar ons omkijkt, Heere God, en dat u het werk op het kruis voor ons gedaan heeft, Heere. Heere Vader, ik dank u dat u steeds meer laat zien dat de dingen die we doen, Vader, dat die dingen niet om ons gaan, dat het leven niet om ons draait, Heere Vader, dat we klein zijn, Heere God. Het drijft zo tot nederigheid, Heere Vader. En Vader, ik bid dat we ten alle tijde nederig zullen blijven wandelen. Dat we de nederigheid die onze Heer Jezus Christus heeft aangenomen, dat we dat voor ogen mogen houden, Heere Vader. Dat we daarvan leren, dat we daar gelijk aan willen zijn, Heere Vader. Die dienstbaarheid, die nederigheid aan U, Heere God. We danken U nogmaals voor Uw woord deze avond en voor wat U spreekt, Heere God. En we kijken uit naar het vervolg van het bestuderen van deze brief. In Jezus Christus bidden we. Amen.